Romeinen 2. Dit is een moeilijk hoofdstuk. Vooral als je het wil samenvatten in het kort. Je zou erboven kunnen schrijven de overgang van de wet naar het evangelie. En het evangelie van Paulus, die inderdaad mijn evangelie mag noemen, of zijn evangelie in dit geval, werpt hier zijn licht over de wet. En hij zegt dus in vers 1 en 2 dat degenen die zulke dingen doen, zoals ze aan het einde van hoofdstuk 1 vermeld zijn, dat zulke mensen te veroordelen zijn. En vooral degene in vers 1 die oordeelt. En daar bedoelt hij in de eerste plaats de Jood mee, die denkt dat hij zichzelf kan redden door de wet te houden en die de heidenen veroordeelt. Maar hij zegt in vers 1 dat zo'n persoon ook te veroordelen is, omdat ze hetzelfde doen als degene die ze veroordelen. En het oordeel van God is rechtvaardig over degene die ze doen. Dus beide de Jood en de Griek wordt onder het oordeel bevonden. En de Jood wordt gewaarschuwd dat ze het oordeel niet zullen ontvluchten, omdat ze niet beter zijn. Maar ze denken dat ze beter zijn. En daarin verachten ze de rijkdom van Gods genade en de deugdelijkheid van God die hen tot bekering wil leiden. En ze hopen voor zichzelf toorn op in de dag van het oordeel. En in vers 6 staat dat God iedereen naar zijn werken zal geven. Eerst de Jood en dan de Griek. En we weten dat in de Apocalyps, beschreven in het boek Openbaring, het oordeel over deze wereld zal komen, ook over de Joden. En zij die de onvergankelijkheid zoeken, die zullen eeuwig leven ontvangen. En die het goede bewerken in geduld. En dan denk ik vooral aan mensen als Job, die waarschijnlijk een heide was, een nakomeling van Noach, weinig wist in vergelijking met ons, die veel dingen geopenbaard zijn in de Bijbel. Toch werd Job een getrouwe knecht van God bevonden. Van Job kan je zeggen dat het werk van de wet in hem geschreven was. Zoals hier verder van heidenen gezegd wordt die zichzelf een wet zijn. En er wordt hier ook gezegd dat zij die het goede doen, die zullen eer en heerlijkheid krijgen. Eerst de Jood en dan de Griek. En dan denk ik weer aan mensen als Job die het goede deden. Niet in volmaaktheid, want alleen de Heer Jezus kon in volmaaktheid de wet vervullen. En dat heeft hij ook gedaan voor ons. En in vers 12 staat dat zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen zonder wet ook verloren gaan. En dan denk ik vooral aan de periode voor Noach, voor de zondvloed, waar er helemaal nog geen wet was. Want na Noach was er wel een soort wet, een wet van oudsten zou je kunnen zeggen. Maar voor de zondvloed was helemaal geen wet en moesten mensen het van hun geweten hebben. Maar zonder wet kan je dus ook zondigen tegen God. Je zou kunnen zeggen, je dan zondigt tegen de wet van het geweten. En daarom staat hier ook in vers 15 dat het geweten een rol speelt. En dat de gedachte, dat je in je gedachten jezelf veroordeelt of ook rechtvaardig spreekt. Het valt op dat hier staat in vers 15 dat het werk van de wet in een hart geschreven is. Niet de hele wet is in een hart geschreven. En eens zal dat in de eeuwigheid zo zijn dat de Heer Jezus die de wet volbracht heeft, dat de wet in ons geschreven is, gebaseerd op het evangelie. Paulus zegt ook elders dat we door de wet aan de wet gestorven zijn en mede gekruisigd met Christus. Hoe kan dat? Omdat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Ik denk daarom dat in vers 15 die niet in de eerste plaats over geredde mensen spreekt, behalve mensen als Job, maar over mensen die een soort goedheid bij zich dragen en een soort goede mensen zijn, naar de mens gesproken. Maar we weten ook dat er geen redding is buiten de naam van de Heer Jezus. Maar hoe zat dat dan bij mensen als Job, die de Heer Jezus niet kende? Omdat deze mensen, die brachten offers. Job bracht ook offers voor zijn kinderen. En deze mensen wisten dat er eens een redder zou komen, zoals in Genesis 3 voorspeld is, het zaad van de vrouw. Die zal de slang vernietigen. Er was dus een, je zou kunnen zeggen, een korte samenvatting van het evangelie vanaf het begin van de geschiedenis is bekend geweest. En als je daarna leefde, dan was je een getrouw mens, net als Job. En net als in vers 15. En dan in vers 16 staat dat er een dag komt dat God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen. En het oordeel is dus daarom alleen maar aan God. Wij mogen niemand oordelen, laat staan, veroordelen. Dat komt aan God toe. Maar we mogen wel beoordelen, anders is er niets mogelijk in de kerk. En dan wordt de Jood genoemd vanaf vers 17. Dat hij een leidsman van de blinden is en zo. En dat hij de betere dingen weet, onder geschoold zijnde in de wet. Maar hij doet dezelfde dingen. Ze zeggen dat je niet mag stelen, maar zij stelen ook. Ze zeggen dat je niet overspel mag plegen, maar ze doen het zelf ook. Ze verachten de afgodendienst, maar zelf zondigen ze ook tegen de tempel en tegen de heilige dingen, in vers 22. En ze onteren dus God, in vers 23. Terwijl ze denken dat ze zo goed bezig zijn. En dan legt Paulus uit dat niet de uiterlijke besnijdenis je redt, maar de innerlijke besnijdenis van je hart. En dan denk ik aan mensen als Jesaja die om een nieuw hart bidden. En mensen als David die zelf enorm gezondigd hadden en die volgens de wet ter dood hadden moeten gebracht worden. David zei, zalig is hij die de overtredingen en zonden vergeven zijn. En Jesaja die God gezien had in Jesaja 6... heeft een boven de wet van het Oude Testament een kleine blik op het evangelie mogen beleven. En daarom werd de wet gebruikt om je naar God uit te drijven. En uiteindelijk naar de Heer Jezus die de vervulling van de wet is. En zo oordeelt de heiden, die van nature onbesneden is, maar besneden van hart, oordeelt de Jood. De boel wordt dus hier omgedraaid. Het is niet de Jood die gerechtvaardigd wordt, maar juist die Griek, die geheiden, die het goede doet. En uiteindelijk degene die in de Heer Jezus gelooft. We zien dus, dat hebben we al in Handelingen gezien, dat de rollen omgedraaid zijn, dat de Joden verworpen zijn. Behalve degene die zich bekeert in de naam van de Heer Jezus en dat de Griek een kans krijgt nu. Elders wordt uitgelegd dat de onnatuurlijke takken in de oude olijfboom zijn ingeënt. En nogmaals, dit hoofdstuk is een overgang van de wet van het Oude Testament naar het evangelie van het Nieuwe Testament. En hij is dus een Jood die het in het verborgen is, die een besneden hart heeft. En dus de Jood is eigenlijk ook een onbesneden Filistijn, terwijl die roemt in zijn uiterlijke dingen. Maar eigenlijk is het dus hypocrisie. Het zijn schijnheiligen. En zo in dit hoofdstuk worden we voorbereid op het evangelie. En wordt gezegd dat zulke mensen die besneden zijn van hart, niet van mensen geprezen zijn, maar van God. En dat was dan Romeinen 2.